Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast.
Ja, welkom. En we gaan weer aan de slag. En we gaan vandaag aan de slag met Inge en Mark. En ik ben heel erg benieuwd wie jullie zijn, waar jullie vandaan komen en wat jullie drijfveren zijn om in de zorg aan de slag te gaan. En Mark, mag ik jou als eerste het woord geven?
Zeker mag dat. Mijn naam is Mark Wijnen, 58 jaar. Heb een hele gemixte achtergrond, welzijn, sales. Maar door mijn oudste zoon ook aan de zorg, mantelzorgkant. Werk ik nu weer in de sales bij de Telmer Medicijndispenser. Het moet dus wel een maatschappelijk betrokken product zijn. Daar ben ik echt, dat heb ik nodig om het werk te kunnen doen. Dus ik hou altijd wel een beetje de lijn met zorg, mantelzorg. Dat is wel de hoek waarin ik me graag begeef. En nou ja, goed, dat kan met dit product ook weer prima. Dus ik voel me helemaal in mijn element.
Leuk. Nou, ja. Welkom bij ons in de studio.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, en tegenover jou zit Inge.
Ja. Ik ben Inge Bergsma. En ik ben 1 jaar jonger dan jij bent, Mark. Dus je wint het nog van mij. ik heb al heel wat voetstappen in de zorgwereld. Ik ben begonnen als verpleegkundige in het ziekenhuis. En opgeleid door senioren verpleegkundigen. Mag ik altijd graag even zeggen. Op een gegeven moment in de ouderenzorg gaan werken. In verschillende rollen. Projectleider, leidinggevende. Maar ook als verpleegkundige aan bed. In de laatste jaren heb ik nog een poosje gewerkt als verpleegkundige in de wijk bij buurtzorg. Ook heel erg leuk. Dus ook kennis gemaakt met de thuiszorg. Dus vandaar de Dove & Donner. Waar ik zo heel erg. Wat ik gewoon echt de uitvinding van de eeuw vind. Ja. Zo eenvoudig.
Nou, dat gaan we horen. Want misschien heeft Mark nog een betere uitvinding. Nee, maar oké, dan kan het ook.
Die wedstrijd ga ik graag aan.
Voor de verpleegkundige. Dus, en sinds een anderhalve maand werk ik als verkoopmedewerker bij het prachtige bedrijf De Viabiep. Samen met mijn collega Jordi. En ik voel me als een vis in het water.
Leuk. Mooi. Leuk. Ja. En je hebt ook nog verpleegkundige opleiding gedaan.
Ja, recent ook, hè?
Recent. Heel recent, ja.
Wat maakte dat jij op een even latere leeftijd, kijk, wij mogen dat zeggen, als jeugd hier aan tafel, maar dat je die keuze maakt? Want je had in principe al heel veel gedaan, maar toch vond je het wel belangrijk.
Ja, want ik had altijd nog zoiets van, want ik ben opgeleid als verpleegkundige in het ziekenhuis, was een als A-verpleegkundige vrij smal opgeleid. En ik heb altijd wel heel veel belangstelling gehad, ook voor de andere sectoren. Dus ik had zoiets van, als ik dat nog wil en wil ik breed opgeleid worden, wil ik ook op hbo-niveau als verpleegkundige ingezet kunnen worden. En toen kwam dat hele verhaal rondom die regieverpleegkundige zijn. Mm. In, sowieso in de ouderenzorg, maar ook in de ziekenhuizen. Ik dacht van, als ik weer ooit als verpleegkundige aan de slag wil, wil ik graag als regieverpleegkundige op niveau 5, 6 aan de slag kunnen. Nou, dat idee had ik, maar ja, nu zit ik hier. dus zo kan het ook weer lopen, maar ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Mm-hmm. Het is echt een andere manier van opleiden. Het is een andere manier van kijken. Het is andere, het onderzoek doen, daar was ik ook niet bekend mee. Dus het heeft me uiteindelijk wel heel veel gebracht.
Ja, zou je iets van een voorbeeld kunnen geven toen je de opleiding A-verpleegkundige deed en wat je nu, wat is dat een totaal andere, zorgen blijft zorgen? Of is het toch echt?
Ja, dat was een in-service opleiding. Dus je werd aan de hand meegenomen door verpleegkundigen die het vak verstonden en die jou voordeden. En als iemand tegen mij zegt van wie was jouw grote voorbeeld? Dat was Wietske. Wietske was mijn grote voorbeeld als verpleegkundige. Die had een bepaalde warmte om zich heen, maar deed ook heel veel kennis. Dus en dat vind ik gewoon ook leuk, dat we collega's hebben die echt heel veel weten. Maar dat die het ook op een hele natuurlijke manier over kunnen brengen. Zonder belerend te zijn of zonder jou in de gaten te houden. Dus het gaf me ook weer vrijheid, want die vrijheid die heb ik ook wel heel erg nodig als verpleegkundige, als professional, later ook in mijn werk in verschillende rollen. Ja. Dus regelruimte, vrijheid, dat gaf ze ook. En ze was gewoon echt een hele goede verpleegkundige naar patiënten. En dat was ook voor mij dus heel bepalend van wat zegt iemand, maar wat doet iemand? Wat leeft hij voor?
Is dat niet ook heel voorwaardelijk om, als je in de zorg zit, vooral denk ik, ieder vak waarin je met mensen werkt, maar dus bij uitstek in de zorg, dat je dat wel doet op een manier die echt bij jou past. Het is natuurlijk zo geprotocoliseerd, het wordt zo gestandardiseerd bijna. Ja, moet je wel blijven voegen om vanuit je eigen mens zijn te kunnen aansluiten bij die ander waar je voor aan het zorgen bent op dat moment.
Ja.
En als daar ruimte voor kan zijn, denk ik dat dat heel voorwaardelijk is om tot goede zorgmedewerkers te komen.
Ja. Ik denk namelijk ook dat dat inderdaad, dat heb je nodig om te kunnen groeien.
Ja.
Maar ook om te beseffen van, god, dit is mijn vak. Hey, ik ben goed in mijn vak. En ik wens ook zo iedereen toe, die verpleegkundige verzorgende social worker is, dat hij dat ook gaat ervaren. Van, dit is mijn vak, daar ben ik trots op.
Ja.
En dat betekent niet dat je hele leven, zeg maar, in dat primaire proces aan het werk bent. Want ik heb heel veel uitstapjes gedaan. Ik heb ook weer ben ook weer teruggekeerd. En ik ga ook niet zeggen of ik ooit weer terug ga keren.
Mm-hmm.
Want soms voel ik me ook wel iets van schuld. Hè? Dat ik in een bepaalde baan zit of werk zit, wat gewoon niet meer daadwerkelijk fysiek, lijfelijk aan die patiënt of cliënt of bewoner is. En ik ben in die tekorten voor zorg. Ja, dat is wel iets wat bij mij altijd nog wel iets leeft. Hè?
Ja.
En daarom zijn ook altijd die uitstapjes weer, of nou, die stapjes weer terug naar de echte praktijk.
Hoe is dat dan, zo'n terugkeer? Dat je die uitstapjes maakt, je gaat eruit en erin, eruit en erin. Hoe is dat dan, zo'n terugkeer?
Ja, ik pak het eigenlijk wel heel gemakkelijk op. Ik zie wel de zorg heel erg veranderen. En waarbij natuurlijk je ook, vroeger had je ook protocollen, procedures, werkprocessen, moest je ook houden, moest je ook controleren, had je ook dubbelchecks en al dat soort dingen. En dat ging, maar op de een of andere manier stond het niet zo heel erg op de voorgrond. En er was veel meer dat menselijk handelen, dat professioneel handelen, met de kennis die je had en het vertrouwen wat er aan jou gegeven werd. En ik weet ook wel dat toen destijds je als leerling verpleegkundige een hele afdeling runde. Dat is op de een of andere manier, dan kreeg je dat vertrouwen dus ook.
Mm-hmm.
En als ik nu dan zie, nu moet je ook als leerling verzorgende verpleegkundige een afdeling runnen, maar zonder al die steun en al die support van anderen om je heen. En dat vind ik wel, dat zie ik wel gebeuren en dat vind ik ook wel zorgelijk eigenlijk.
Ja.
En als je het dan hebt over goede begeleiding van onze nieuwe medewerkers, van onze jonge medewerkers, vind ik dat wel zorgelijk.
Ja, aan de ene kant dat vertrouwen en de ondersteuning, maar aan de andere kant, we werken ook met heel veel technologieën. Dus uiteindelijk aan de andere kant misschien dingen die je vroeger moest doen, dan hoeft dat niet meer of zo. Dus die voorwaarden zijn misschien weer anders.
Ja, ik denk zeker dat die technologieën ons gaan helpen en het zal ook moeten. We kunnen er ook, of het willen of niet, het zal ook moeten. En dat is ook natuurlijk ook waar ik nu in bij de VRB bezig ben, is van hoe kun je nou medewerkers voorbereiden op dat hele ingewikkelde vak. Maar hoe kun je ze ook nog net het steuntje in de rug geven? Dus ik denk wel dat het dwingt ons ook tot ontwikkeling.
Ja.
Ik denk ook niet weer dat we terug moeten willen naar vroeger. Zeker niet. Maar ik denk wel dat het wel kansen biedt.
Hmm. Ja. Ja, want geen medicatie meer toedienen uitgeven.
Ik wil zeggen, Mark, vroeger was alles beter.
Ja.
Of niet?
Ja,
maar,
ja, ja, ja.
Sowieso je achtergrond in de verschillende sectoren.
Ja.
Maar ook dus met jouw eigen kind. Wat ook, krijgt hij ook zorg vanuit een instantie? En zie jij ook die verandering en dan richting technologie?
Absoluut, absoluut. Onze Jasper is nu inmiddels 27. Hij heeft 23 jaar thuis gewoond. Daar hebben we gewoon zelf voor hem gezorgd. Met de hulp van twee jonge verpleegkundigen die we via PGB konden inhuren. In Nederland blinken we uit op dat soort systemen. Jongens, laten we er ook even helder over zijn. Dat werkt fantastisch. Kent ook allerlei uitdagingen en spanningsvelden, maar het is in de basis een prachtig mooi systeem. Dus dat zie ik als een heel mooie verandering / verbetering in de zorg in Nederland. Maar welke technologie je ook gebruikt, aan het einde van de rit gaat het wel om die handen die vroeg of laat toch weer een keer bij jou in de buurt komen. En die klik en die authenticiteit van de mensen die dat komt doen bij jou. Ze komen wel in je privédomein als het gaat om wijkzorg.
Ja.
Ze, ze, Ze gaan wel met jou aan de gang, omdat jouw vader dementerend is. En dat is allemaal een hele kwetsbare situatie. Dus die gevoeligheden blijven er gewoon, ongeacht in welke tijd we leven. Dus zorgtechnologie kan daar, denk ik, een hele mooie rol in spelen. Ik zat toevallig gisteren in een training met een collega van Genius Care. Door die sensorentechniek en die beeldzorgtechniek, waar mantelzorgers met de cliënt kunnen praten, maar ook de zorg, zie je dat mantelzorg en professionele zorg elkaar eigenlijk al onbewust ontmoeten. Zonder dat ze zichzelf dat realiseren. Dat gaat heel spelende wijs. Dat is een combinatie die we natuurlijk steeds meer proberen op te zoeken. Heel bewust. En dan zie je dat het heel lastig is. Dan zie je de mantelzorg meteen zeggen, ja, maar we hebben al 5 jaar achter de rug met onze dementerende vader. Dus we zijn wel een beetje klaar nu. Snap ik ook. Vaak zie je dat op een gegeven moment ook wel weer terugdraait. Maar bewust die koppeling maken is lastig. Maar via technologie kan het heel spelende wijs gaan. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Ik word er heel enthousiast van.
Ja, dat is wel grappig, dat, nu je dat zo zegt. Want met technologie gebeurt het ook. Hè? Want we zien jullie product bijvoorbeeld, hè, de medicijndispenser. Ja. Die zie je nu echt nog als object, als een item wat je neerzet. Ja. Maar straks is dat veel meer ingebed. Maar dat geldt dus ook voor die mantelzorg en die professionele zorg, die we nu nog als een soort knip zien. Van thuis naar zorg, zeg maar. Dat je als je dat kun je dus een soort van laten mixen of zo.
Dat kan je laten vloeien. Ja. Dat kan je laten vloeien. Wij hebben een heel bewuste keuze gemaakt in 2024. Ik ben er 1 juli begonnen. Om de beheersomgeving achter die dispenser van ons, de Telma, om die per verpleegkundige toegankelijk te maken. Dat was niet gebruikelijk. Ja, hoe ver ben je dan nog weg van de volgende stap? Dat ook mantelzorgers kunnen meekijken of pa of ma de pillen wel goed heeft ingenomen. Dan heb je hetzelfde versmeltingsvlak weer, zeg maar, weet je wel. Ja, hoe mooi zou het zijn als we dat heel spelende wijze kunnen laten ontstaan, zonder dat we daar bewust op uit zijn. Maar het gebeurt gewoon. Ja, dat is toch fantastisch.
En ik denk vanaf van design tot aan functie. Hè? Dus uiteindelijk van medicijn dispensers voorheen zag het er ook heel medisch uit.
Ja.
Wat ook een medisch product is.
Ja.
En ik denk wat jullie anders doen, volgens mij, het is een beetje aluminium en een beetje een hout. Dus uiteindelijk, je hebt ook een heel ander design. Dus het is van de ene kant de functie wat je zegt. Maar als je zegt, als dat zo versmelt, ja, versmelt het in de woonkamer als ik alles mooi in heb gericht. Ja. Dan moet ik zo'n wit ding zetten in mijn woonkamer. Ja. Weet je, uiteindelijk van, ja, hoe versmelt het van functie tot design?
Ja, en wat zie je dan gebeuren? Dat is ook op zich wel weer grappig dat dat er weer gelinkt zit aan hoe het apparaat eruit ziet. Mm-hmm. Vaak zie je de witte dispensers in de keuken staan. En wij staan in de woonkamer, in de boekenkast. Dat is mijn... Dus daar zit heel veel achter, waar we ook helemaal niet over nagedacht hadden toen we eraan begonnen. Althans, ik was er toen niet bij betrokken, maar daar ga ik dan maar even van uit. Waar we wel heel nadrukkelijk over hebben nagedacht, is juist wat jij beschrijft. Hoe laten we hem niet opvallen als het niet nodig is? En dat hij pas gaat opvallen als hij de aandacht moet hebben. Ja, en dat is denk ik iets waar we heel goed in geslaagd zijn.
Maar is het dan ook van hoe ver ga je er met functies inbouwen? Want ik was laatst een clever design. Nou, dat is een mooi radio is dat. Dan heeft hij mooi zo'n schermpje heeft hij. En dan kun je mooi dingen zien. En toen zei ik tegen hem, ik zei van, oh, kan ik hier straks dan ook medicatie? En dan keek hij me zo aan. Ja, maar ik zei, dit apparaat wat je hebt. En uiteindelijk, ja, het is een radio voor dementie. Maar uiteindelijk van, wat zijn nog meer features? Waar stopt dat? Of wordt het straks? Hè? Zijn jullie ook mee bezig van wat er nog meer in zou kunnen om meer waarde te laten creëren voor iemand? Want je zegt, nou, kijk in de boekenkast, mooi. Maar ja, nu staat er een radio naast een medicijndispenser. Kan het?
Ik zei net een thuisbatterij, maar een powerbank.
Ja, bijvoorbeeld.
Antwoord op de vraag is volmondig ja. Ik denk dat je het nu al ziet. Wij zijn nog niet in staat bijvoorbeeld om medicatie die niet in de rol zit, om die wel te melden. Oh, ja. Mensen krijgen nu wel eens tijdelijke medicatie die niet in de rol zit. Nou, hoe mooi zou het zijn als wij wel kunnen gaan melden, het is nu even tijd voor die en die extra pil. Ja. Dat is al een verschuiving van wat je aan het doen bent. Zit nog wel in het medicijnenspectrum, maar is al wel iets wat buiten de gangbare route ligt. We hadden het net in het voorgesprek al even over, dat er een verschuiving zou kunnen gaan ontstaan in de toekomst, dat een medicijndispenser helemaal niet meer onderdeel is van het zorgproces, maar dat het een persoonsvolgend product kan gaan worden, die misschien wel geadviseerd wordt door een apotheek of door een huisarts of door een case manager dementie. Zou ook een hele goede insteek kunnen zijn.
Personal trainer.
Personal trainer, thuiszorgwinkel, verzin ze maar. Er zijn in die zin opties genoeg. Dan kan ik me voorstellen dat om je product interessanter te laten zijn voor die setting, dus zonder dat de zorg er al in betrokken is, dat je wel je product kan gaan laten inzetten, dat er ook een nevenfunctie moet zijn. En dan zou je inderdaad kunnen denken aan een beeld of een afneembare tablet om te kunnen beeldzorgen. Of dan zou je kunnen denken aan medicijnkluis. Dat je echt een beveiligd stukje van de dispenser maakt, waar met de sleutel de verpleging alleen maar de zorg uit kan halen. Dat is nog een
morfine.
Morfine, dat soort zaken. We spelen met de gedachte om de vooruitgifte die je kan doen. Hè, omdat je weet dat je vanmiddag gaat lunchen met je zoon en je wil je pillen van vanmiddag alvast meenemen. De vroegtijdige uitgifte heet dat. Ja, om die op afstand goed te laten keuren door de zorg. Als jij iemand hebt waarbij iemand met een GGZ-achtergrond of waar je bang bent dat die gaat snoepen van de medicatie. Mm-hmm. Ja, dan is het fijn als je even op afstand op een knopje kan drukken. Dat dan pas die pillen eruit komen. Dus dat schuift vanzelf al een bepaalde kant op. En ik denk dat wij dat met het team wat we nu hebben zitten juist heel lekker in de gaten houden. En dat we dat proberen zo vloeiend mogelijk de beweging te laten maken die het maakt. En dat wij er zo graag mogelijk op meesurven.
Zou het dan ook zo kunnen zijn dat het een normaal gebruiksvoorwerp gaat worden in plaats van een medische ondersteuning?
Ik sluit dat niet uit. Ik sluit het helemaal niet uit. Met alle respect, er zijn in Nederland 120.000 mensen die een medicijnrol gebruiken.
Ja.
En dat gaat van het spectrum totaal zelfstandig, geen zorg in huis, maar alleen medicijnen slikken vanwege de rugklachten die chronisch zijn. Tot mensen die diep in zorg zitten en dus die hulp nodig hebben vanwege hun lage BEM-score bij het toedienen van de medicijnen. Er zit dus een heel gat tussen die twee uitersten, waar echt nog wel een stuk ontwikkeld kan worden.
Ja, en eigenlijk zou je in het kader van reablement in het kader van mensen langer zelfstandig houden, ondanks dat ze een vorm van dementie hebben of een andere aandoening. He, dus ze kunnen het zichzelf nog aanleren. Of ze hebben het zichzelf al aangeleerd. Dus het is een onderdeel van jouw dagelijkse routine.
Absoluut.
En die zou je dan ook kunnen vasthouden, ook als je achteruit gaat.
Kijk, laten we eerlijk zijn. De groep dementie is heel specificeerbaar. Hè? Dat is een hele zichtbare groep, een hele duidelijke groep. Een toenemende groep ook. Daar zijn we ook hard voor bezig. We hebben ons taalgebruik erop aangepast bijvoorbeeld. Maar het is ook gewoon een groep die gewoon vergeetachtig is, omdat ze gewoon 83 zijn, maar nog wel zelfstandig wonen, helemaal geen zorg hebben, maar dat herinneringetje voor de pillen wel fijn vinden.
Mm.
Ja, die kunnen niet aan een dispenser komen formeel. Dat is best een rare situatie. Dus.
Ja.
Nou ja, wij sluiten niet uit dat we die kant op moeten. En daar zijn we zeer hard aan bezig om ook dat vorm te geven.
Ja.
Maar daarbij ook het een doen, het ander niet laten. Ook zien hoe we bij de kern kunnen blijven. Mm. Dat product, ja, we vinden het al de beste dispenser van de wereld. Maar om hem nog verder te laten onderscheiden natuurlijk, dat mag duidelijk zijn.
En uiteindelijk, je zei een stukje, dus jullie maken software en hardware.
Ja.
Nou, als we in de start-up technologiewereld weten dat het iets moeilijker is het hardware en software ontwikkelen op hetzelfde moment.
Ja.
En nu roepen we dus allemaal dingen, dat je nou dit kastje, sleutel, of een kluisje. Maar hebben jullie dan ook een designer in dienst? Of hebben we een extern bureau die design doet?
Nee, dat wordt voor zover ik weet extern gedaan. Nee. Al het inhoudelijke werk, het programmeerwerk, het maken, dat is wel in huis.
Ja. Ja. Inge, in de wijk, een introductie van de medicijndispenser. Wat zijn daar nou volgens jou daar de uitdagingen in? Want het klinkt natuurlijk van, nou, we hebben 120.000 mensen die eventueel zouden kunnen, potentiële klanten moeten. Maar ze hebben hem nu nog niet.
Nee.
Wat zie jij daar in uitdaging? Waar zit dat volgens jou?
Ja, ik denk dat de bekostiging natuurlijk. Hè? Krijg je hem vergoed via de zorgverzekeraar. Maar ook van het zonder technische storing laten werken van zo'n apparaat.
Ja.
Ik heb van een andere aanbieder natuurlijk ook gewerkt met een medicijndispenser. En ik vond het nog wel ingewikkeld met vele storingen. Dus dan moest je toch nog regelmatig heen, omdat het zakje vast zat of dat de cliënt vergeten was het medicijnzakje eruit te halen. En dan zat hij er nog alsnog aan vast. En waar was het zakje? Kreeg je een alarm? En uiteindelijk was het zakje er wel af. Maar waar was hij gebleven?
Ja,
hè?
Ja.
Nou, dat soort. En hij liep ook regelmatig vast. Dus dat zijn wel dingen waarvan je. Dat moet gewoon beter. Dat moet gewoon anders. Dat moet gewoon goed lopen. En dan denk ik dat het heel goed geaccepteerd wordt.
Ja, ja,
dus echt bekostiging van dat soort systemen. Plus de. Ja, noemen we dat
de technische
staat van producten. En helemaal in
stabiliteit.
Ja. En helemaal in de beginfase is het vaak wat. Zijn zij ook leveranciers en ontwikkelaars nog op zoek naar die stabiele flow? Maar als die er niet komt, dan is het gedoemd om te mislukken.
Ja. En instructie van de medewerkers is ook wel iets. De acceptatie van de verpleegkundige verzorgenden. Weet je, in de hectiek en in het tekort aan tijd word je eigenlijk niet goed geïnstrueerd. Dus je gaat gewoon aan de slag en je ziet wel wat je tegenkomt. Ja. En dat is gewoon echt wel iets waar rekening mee
ja, ik denk dat we daar al wel een stukje verder zijn dan het beeld wat je nu schetst. Ik denk dat we nu al wel zijn op een punt dat er zijn meerdere merken dispensers, gelukkig. Daar ben ik blij om. Want dan kan je ook een beetje elkaar naar de loef steken en dat levert ook een kwaliteitsverbetering op. Mm-hmm. Als je ziet naar de verschillen in de manieren... Kijk, het resultaat is hetzelfde. Komt een zakje uit op een bepaald moment met de juiste pillen. Dat is het idee. Dus om het even welk merk je kiest, dat is het resultaat. Alleen de manier om tot het resultaat te komen, daar kan je het natuurlijk heel goed over hebben. De materialen die je gebruikt om die rollen door te voeren, de eenvoud van een compartiment waar die rol in moet, of moet je helemaal door de dispenser heen leiden, daar zit een verschil. Nou ja, wij denken daar, omdat we ook later op de markt zijn gekomen, dat we heel goed hebben kunnen kijken hoe anderen dat deden, hoe wij het anders en beter konden doen. Nou ja, wij durven de stelling aan dat we nu een stabiel product hebben die dat zonder meer beter doet. Maar goed, dat laten we graag aan de markt over.
En wat maakt het dan dat je zegt dat hij stabieler is? Wat zijn dan de, wat je zegt, je hebt gekeken wat de markt heeft gedaan, je hebt een nieuw product. Wat zijn dan die factoren wat je nu hebt ingebouwd, zegt daardoor is hij stabieler?
We hebben een, als je de tel maar openmaakt, dan zie je, dan kan je hele hand erin stoppen en dan kan je een rol van 140 zakjes ingooien en die vind je niet eens meer terug. Dus dat rolcompartiment is zo groot dat het eigenlijk veel minder kritisch wordt. Hoe leg ik die rol erin?
Oké, interessant.
Je hoeft hem ook niet per se op te rollen. Je zou hem ook als een soort darm erin mogen leggen. Dat vinden we allemaal prima. Als de bovenkant maar naar boven wijst en hij niet gedraaid zit, dan gaat dat ding gewoon zijn werk doen. Dat is simpel. Vervolgens komt die rol over een soort brug heen. En daaronder zit de rol al met het snijsysteem. Dus die afstand is maar zo. Hmm. Hoe korter jij die afstand maakt, des te kleiner is de foutmarge. Dat het ergens in die tussentijd fout kan gaan. Hmm. Weet je? Dus dat zijn andere benaderingen van hetzelfde principe. Deels vereenvoudigd. Deels ook complexer met camerasystemen, sensoren enzovoort. Maar waardoor wij denken, ja, en daarmee draait hij dus gewoon stabieler. Onze uitdaging zit weer in al die verpakkende apotheken met opdruksystemen, welke inkt, zijn het melkglazen zakjes, zijn het transparante zakjes. Moeten we allemaal die verpakkers voor langs? Nou, die ronde hebben we net achter de rug, we hebben ze allemaal aan boord. Maar daar zat natuurlijk voor ons de grote uitdaging. En daar hadden we wel eens een snijprobleempje mee, want dan was er weer een machine verlopen. En dan, nou, dat kunnen allemaal op afstand bijstellen inmiddels, maar dat kon er toen niet. Dus dat soort aanloopperikelen gebruik je ook om je product te verbeteren. Mm-hmm. En ja, ik vind dat zo'n geweldig proces. En ook dat hele team dat wij eromheen hebben zitten. De passie waarmee dat gebeurt. En ja, is gewoon geweldig.
Hoe doen jullie dat dan? Die verbeterslag die jullie dan doorvoeren af aan het onderzoeken zijn van welke hiccups zijn er, waar loopt men tegenaan? Hoe doen jullie dat?
Nou ja, punt 1. Het begint met de teleurstelling dat het gebeurd is. En als je die oprecht voelt, dan komt iedereen in beweging.
Ja.
Dat zo simpel werkt het. Mm-hmm. Weet je, als jij het in een van de werkgroepen op de vierde etage moet gaan lopen vertellen, dan ben je al een station te ver, want dan is het niet gevoeld. Wij voelen allemaal, ja, dit is echt wel heel jammer dat dit nu gebeurd is. Ja. Maar goed, en dan ga je kijken met je technische collega's van, joh, en hoe heeft het dan kunnen gebeuren? En dan kom je zelf bij de vraag, en wat kunnen we doen om het anders te laten zijn in de toekomst? Ja. Nou ja, en zo schiet je soms vooruit. En sommige dingen duren langer, ja, daar moeten we ook eerlijk over zijn, dat is gewoon zo. Maar ja, gewoon de passie waarmee dat gebeurt, dat drijft ons allemaal. Maar het begint bij de teleurstelling dat het gebeurd is. Ja. Ik denk dat de kern van de zaak is.
En hoe creëer je zo'n cultuur? Ja. Waar zit dat in? Twee zielige gedachten.
Ja, dat begint natuurlijk bij het aannemen van de mensen. Maar goed, een groot deel van de mensen zaten al bij de firma toen de huidige eigenaar instapte, Luc van Schil. Ik denk dat Luc daar misschien een hand... Dat is voor mijn tijd geweest. Dus een deel van de mensen zat er al, een groot deel. Ja, ik denk selectie, het type product en de doelgroepen voor je werk, dat trekt al een bepaald soort mensen aan, denk ik. Hè. Ik kan geen andere producten verkopen dan zorgtechnologie, bij wijze van spreken. Omdat ik dan gewoon een stukje mis, die maatschappelijke meerwaarde. Ja, ik denk dat daar begint.
Ook het proces, hoe het binnenkomt. Dus uiteindelijk is het bij jullie, is dat dan een ticketsysteem? Komt dat binnen? Wat er besproken tijdens een meeting? Dus dat is meestal van, hè, hoe komen dingen ook binnen? Want soms komt een mailtje binnen met een klacht. Dat kun je ook zeggen, nou, dat doe je een ticketsysteem. Dan ben je 1 van de 50. En dan hebben wij een stagiaire die over 3 weken er wel naar kijkt.
Ja, nee,
van, wat is het systeem ook dan?
Het systeem is meestal dat ik een WhatsAppje binnenkrijg van Mark, we hebben een probleem.
Ja, ja, ja.
Op dat niveau gebeurt het nog. En dat vind ik wel fijn, want dan weet je er gelijk van. En dan kan je gelijk de juiste mensen gaan benaderen. Natuurlijk hebben we ook zo'n systeem. En natuurlijk hebben we een professionele supportclub zitten. 2 gasten die op afstand heel veel kunnen met die machines. En die gasten die doen het al jaren. Dus wat dat er gaat, hebben hele goede mensen zitten. En natuurlijk is dat er ook, maar het begint vaak bij degene die mij of mijn collega Kim benadert. Zegt van, joh, we hebben een probleem. Want ik heb zakjes van die en nu gebeurt er zus. En dan komt de boel meteen in beweging. Dan is iedereen op zijn staat van paraatheid. Want dat wil je, dat is niet wat je wil. Je wil naar voren met een goed product en dan wil je geen... daar.
Ik vind het zo mooi dat je zegt, hè, van als je zo'n melding binnenkrijgt, dan ben je teleurgesteld.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk.
Dat is ook wat wij voelen, hè? Dat is echt, tenminste, mijn collega's en ik denk van, oh verdorie, dat wil je niet.
Nee.
Dus dat gaan we oplossen.
En tegelijkertijd realiseer je ook dat het goed is dat het gebeurt, want je kan erop groeien.
Mm-hmm. Ja.
Alleen dat treedt iets later in. Het begint bij die eerste intrinsieke teleurstelling van, jammer. Maar we gaan het fixen.
Ja, ik vind het soms ook wel lastig hoor. Want je voelt het en je wil, maar je weet ook, het kost die tijd. En je wil ook, weet je, je wil dat de klant ook optimaal gebruik kan maken van hetgeen wat je levert. En dan toch net niet. En dus het kan ook wel eens wat frustrerend zijn. Maar ik probeer altijd wel echt dan toch weer het contact aan te zoeken met
Maar jongens,
ik vind dit ook frustrerend.
Ik ga uit van het standpunt dat alles mag gebeuren als je er maar open en eerlijk over bent. Dus als een klant mij benadert, in welke vorm, of ons benadert, laat het zo zeggen, en zegt van jongens, we hebben een probleem, dan staan we klaar. Of het nou zaterdagmorgen om 9:00 is, of zondagavond om 10:00, of dinsdag om 3:00, dan gaan er gewoon gelijk raderen draaien, voor zover mogelijk. Hè? Mm-hmm. We kunnen niet al. Maar als je daar eerlijk over bent, dan bouw je er ook gelijk een mooie relatie mee op.
Ja, klopt. Maar en wat ik belangrijk, je zegt de juiste collega's, hè? Dus de mix van wie met wie werk je, hè? Dat die passie ook hebben.
Die chemie.
En wij hebben ook wel mensen die buiten de zorg vandaan komen, wat heel goed is, want dat is een ander perspectief. Maar een van de dingen die we doen in de beginperiode is van, ik wil dat je meeloopt of een keer naar de afdelingen toe gaat, dus gaat zien, wat doen we? Onze supportmedewerker heeft op een afdeling meegekeken van, ja, maar voor wie doe ik het? Want als je niet weet voor wie je doet, dan komt die ticket ook heel anders binnen.
Maar dan weet je ook waarom ze praten zoals ze praten als ze zich bij jou melden. Want dan hebben ze al 3 stations gehad waar ze teleurgesteld waren. En dan in één keer moet jij het gaan oplossen. Maar dat ontvang je dan heel anders. Ja. Als ik weet wat jouw achtergrond is van dat moment. Ik heb ook op afdelingen meegelopen. GZ en in wijken meegelopen. Ik wil dat sfeertje ook gewoon weten. Ik wil ook gewoon weten hoe pijnlijk het is om terug te moeten naar een vastgelopen dispenser. Oh. Dat ding wat jij net schetst. Dat is ongeplande zorg. Dat wil je gewoon niet. Nee. Dus, maar dat moet je zelf wel gevoeld hebben. Ik denk dat het heel goed is om dat te doen. Weet je? Dat is waar het gebeurt.
Ja.
Hoe doen jullie dat trouwens in de ontwikkelfase? Is dat ook allemaal van jullie zelf? Is dat...
Het hangt er even vanaf. De scenario's die ontwikkeld worden, die worden zoals nu is. We werken met communities.
Mm-hmm.
En er zitten een aantal van onze organisaties in die de VR-beep afnemen. In die community is onze collega Mariette, is de bazin van de community, noem ik maar.
De moeder van de community.
Maar de moeder van de community. En die gaat dus met de experts in het veld. Want wij ontwikkelen de scenario's niet zelf.
Nee.
De experts, de kennis, de inhoud zit bij de gebruikers, zeg maar.
Ja.
Dus in co-creatie ga je bezig met elkaar van wat is nu de urgentie, waar ligt de vraag en hoe moet het scenario, wat moet de inhoud zijn van die scenario's die in die VR-brillen zitten. Dus en daar zie je dus de scenario-schrijver aan het schrijven natuurlijk, filmen, maar er is steeds een feedback loop. En daarmee krijg je ook datgene te zien als gebruiker, wat werkelijk is, wat de realiteit is, wat in een echte situatie is opgenomen.
Want dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Het moet dicht bij de praktijk staan.
Juist. Ja, dan gaat men zich in herkennen en dan gaan ze er iets voor vinden, gaan ze er iets bevoelen. Dus dan komt er ook iets van reflectie op gang.
Mm-hmm.
Dus het is heel anders dan als het een fictief verhaal is, wat gewoon niet aansluit bij de werkelijkheid.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een hele sterke.
Mooi proces.
Ja, het is een heel mooi maakproces ook.
Want hebben jullie bijvoorbeeld ook een klantgroep of zo? Of een klankbordgroep?
Zijn we nu mee bezig? Om de eerste bij elkaar te roepen, zeg maar. Ja, daar geloof ik ook heilig in. Dat heb ik in de vorige werkkringen, Copaan Beeldzorg, hebben we dat ook gedaan. Ja, dat is gewoon de community. Mensen zoeken elkaar ook op. Mm-hmm. Oh, heb jij het zo opgelost? Mm-hmm. Oh, mooi. Oh, dat past ook wel bij ons. Nou, gaan we doen. Klaar.
Ja, essentieel. Hè?
Essentieel
in hoe je...
Essentieel.
Ja, want uiteindelijk, even over medicijndispensers aan zich. Het gaat dus, ja, het product, maar het gaat over proces medicijnbeheer.
Ja.
En ik heb ook wel eens gesproken met projectleiders. Zeiden, kijk, het doel, even vanuit de landelijke organisatie die er toen achter zat. Hè, zo'n anders werken-achtige regiopartij. Die zei, ja, we moeten de medicijndispenser inzetten. Hoeveel heb je er gedaan? 10, 20, 30? Nou... We hebben er maar 20 ingezet, maar we hebben nu 100 mensen in onze organisatie die het medicijn weer in eigen beheer hebben. Want ze zijn gewoon eerst gaan kijken, maar bij wie is het nodig en wie niet. En dat is dus een mooie, dat het middel veel meer, de technologie niet per se alle problemen oplost, maar wel het gesprek en het proces en kritisch kijken naar eigen handelsorganisatie. Dat het dus veel meer doet dan alleen maar het inzetten van een medicijndispenser. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen.
Ja, iedere vorm van zorgtechnologie moet passen in het primaire zorgproces. Of passen in het toekomstige primaire zorgproces. Mm-hmm. Want ik ben het wel met je eens. Je zei het net al bij je introductie. De zorg is in verandering. We moeten een andere tijd toe. We hebben zorgtechnologie onder andere nodig om de zorg draagbaar te houden. De draaglast, draagkrachtverhouding in de gaten te houden. Maar dat is wel wat je ding moet doen. En of het nou een dispenser is, of beeldzorg is, of een bril, of een hulp om je steunkous zelf aan te kunnen doen. Daar moet het in passen. Maar dan moet je er wel over praten met elkaar. En zeggen, oké, zo deden we het tot nu toe. Nu gaan we dat ding gebruiken. En hoe gaan we daarna vormgeven aan wat er daarna gaat gebeuren? En dat is een lastige slag. Daar zie je een implementatie, tenminste, ik zie dat nog steeds. Die eerste voorgenomen aantallen, die halen we eigenlijk meestal wel en vrij snel. Maar dan zit je op een soort plateau. En dan weer de weg naar boven te pakken. Dat is een, je zit op een soort doodpunt.
Ja.
En om daarop door te pakken, ja, dat vraagt echt om een stevige implementatiebegeleiding. Met veel vakkennis en ervaring. Nou, daar hebben wij toevallig van Cecilia voor zitten. Maar doe je dat niet, dan weet je zeker dat je blijft hangen op de eerste aantal. Dan zal het dus nooit naar een hoger niveau komen.
Nee. Het thema is natuurlijk aan de slag. Ja. Er luisteren mogelijk mensen, organisaties die aan de slag willen met medicijndispensers of met wat ik al zei, het proces van medicatiebeheer. Ja. Wat zou jij nou tegen hun willen zeggen hoe ze nu aan de slag kunnen? Wat is het eerste wat ze moeten doen? Jou bellen?
Ja, dat is
063.
Dat is een makkelijke antwoord. Ik denk dat de eerste vraag die je moet... Kijk, de meeste zorgorganisaties worden aangespoord. Door verzekeraars, door zorgkantoren. Mm-hmm. Ze moeten iets. Mm-hmm. Ja, dat kan je als een hele vervelende druk ervaren. Maar ik zou zeggen, knijp dat puistje er maar gelijk open en ga er maar gewoon voor. En bel inderdaad met een dispenserleverancier. Dan zal ik mezelf even neutraal opstellen. Kost wel energie trouwens. of met een beeldzorgoplossing of een bril. Maakt me niet uit. Maar ga het gewoon vragen.
Mm-hmm.
Kom over die koudwatervrees heen. Want ook voor de kleine organisatie is best wat mogelijk. Al is het soms uitdagend, maar we kunnen er best een hele eind in mee. Maar ga het gewoon doen. Dat is eigenlijk, denk ik, de kortste klap. Ga het gewoon doen. Want het gaat je ook veel brengen.
En voordat ze jou bellen of jouw collega bellen, wat is nou een vraag die ze zichzelf kunnen stellen, wat jou helpt om hun beter te ondersteunen?
Hoeveel tijd zijn wij nu kwijt aan het uitreiken van de medicatie?
Oh, mooie vraag. Nou, hoeveel tijd ben je kwijt?
Ja.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan leren, opleiden, medicijnen, medicatie?
Ja. Ja, probleemanalyse, zeg ik altijd.
Ja.
Nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen.
Echt waar,
zijn een beetje, ja.
Ik denk, we zijn net begonnen.
Nee, voelt het altijd wel.
We zijn al over tijd.
Ja. Echt waar,
hè? Ja, echt, zo hard gaat dat.
Wat?
Ja, nou, ik wil jullie beiden bedanken dat jullie hier waren.
Erg leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja.
En alsjeblieft. En dan voor de mensen die kijken en luisteren, tot de volgende.
Tot de volgende.